Fijn dat u er bent en ik hoop ook dat we samen een bijzonder jaar of een bijzondere tijd nog krijgen van de Heer. Ik weet nu niet hoe lang het duurt. Het zou wel eens heel kort kunnen zijn, maar dat hebben velen voor mij ook al gezegd. En het is iedere keer nog weer opgeschort, opgeschoven. De tijd van de genade gaat nog door, gelukkig, aan de ene kant. De andere kant is dat we verlangen naar de Heer Jezus en uitzien naar Hem. Ik wens u dat ook toe. We gaan verder met onze studies over die tabernakel. Een plaatje zag u al. We gaan iets meer inzoomen, iets naar het Heilige der Heiligen toe. De voorhof met priesters, altaar en wasvat. Als je daar wat verder loopt, dan kom je bij het eigenlijke gebouw uit. En je kunt daar naar binnen gaan. De berderen hebben we gehad, de planken die met zilveren voeten en overtrokken met goud daar stonden, aan elkaar geregen, een hele wand van planken. We hebben onszelf daarin mogen ontdekken. Elke gelovige is zo'n onderdeel van het huis van de Heere. In het huis van de Heere zie je als eerste aan de linkerkant de kandelaar, aan de rechterkant de tafel met toonbroden, verder naar achteren naar het reukofferaltaar. En dan zie je het gordijn, de voorhang met cherubijnen en dan kom je in de achterzaal of in het Heilige der Heiligen. En daar wou ik het graag met u over hebben vanavond. Dus dat plaatje laten we ongeveer staan. Het Heilige der Heiligen en daar stond alleen de Ark van het Verbond. Dat is het enige voorwerp daar. De kruik met manna moet daar gestaan hebben, maar het is niet helemaal duidelijk of die voor het gordijn of na het gordijn stond. En de staf van Aaron, die gebloeid had, moet daar ook gelegen hebben. Maar of dat daar was, dan wel aan de andere kant van, het voorhangsel, is niet helemaal duidelijk. Feit is dat dit de ark van het verbond is. En dat wordt in de Bijbel een kist genoemd. Het woord ark en het woord kist is hetzelfde. Ark van Noach, kist van Noach. Ook terug te vinden bij het biezenmandje, het biezenkistje, waarin Mozes, toen hij net geboren was, gelegd is. En die farao's dochter heeft hem Mozes genoemd, uit het water getrokken of uit het water gehaald. Maar kist, het zit hem dus niet in dat woord, kist. Maar een kist van acaciahout met goud overtrokken aan de binnenkant en aan de buitenkant. En daarin lagen dan de twee stenen tafelen. Dat ga ik met u lezen straks, maar eerst wat anders. Ik ga met u lezen iets uit Leviticus, als u het wilt zoeken, alsjeblieft, Leviticus 16. Leviticus 16. Vers 3. Ik lees dat uit de herziene statenvertaling. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan. Met een jonge stier, het jong van een rund, als zondoffer en een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken. En de linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met water gewassen heeft. Dan gaat hij dus naar binnen. Vers 12. Verder moet hij van het altaar voor het aangezicht van de Heere een vuurschaal vol vurige kolen nemen, met beide handen vol fijn gestoten geurig reukwerk, en dit binnen het voorhangsel brengen. Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de Heere, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel dat boven de getuigenis is bedekt en hij niet zal sterven. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen en met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen aan de kant naar het oosten toe, de kant waar hij dus vandaan kwam. En voor het verzoendeksel moet hij 7 keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen. Daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is en zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft. En dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van ontmoeting die bij hen staat te midden van hun onreinheden. Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn als hij er binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen totdat hij naar buiten komt. En dan iets verderop in vers 21. Aaron moet zijn beide handen op de kop van de dan nog levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten beleiden, al hun overtredingen overeenkomstig, al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man die daarvoor gereed staat de woestijn insturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn insturen. Daarna moet Aaron in de tent van ontmoeting komen en de linnen kleren uittrekken die hij aangedaan had toen hij het heiligdom binnenging. Daar moet hij ze laten. Hij moet zijn lichaam in de heilige plaats met het water wassen en zijn kleren aantrekken. En dan moet hij naar buiten gaan, zijn brandoffer bereiden en dan moet hij dan die zegen gaan brengen. Eerst even tot zover. Straks ga ik nog een paar stukjes tekst lezen. Maar eerst even dit. Het gaat om het heilige der heiligen. Het woord heilig is in de Bijbel nooit zonder zonde. Dat bedoelt het nooit te zeggen. Apart. Heel uniek. Echt apart gezet. U bent een geheiligd volk. Een heilige natie. Dat betekent niet dat u niet meer zondigt. Of niet meer zou kunnen zondigen. Of niet meer zou zondigen. Dat betekent het dus per se niet. Het betekent dat u voor God op een hele bijzondere plaats gesteld bent. Als de Heer Jezus zegt in Johannes 7, ik heilig mijzelf voor hen, dan betekent dat nooit dat de Heer Jezus nog meer zonder zonde zou zijn. Hij was al zonder zonde. Dat kon nog helemaal niet. Nee, maar ik wil alleen maar aanduiden dat het woord heilig niet per se betekent geen zonde meer doen of zo. Dat zeiden wij wel tegen elkaar op school, weet je, heilig boontje of zo. Dat was dus iemand die dan iets niet deed wat de anderen allemaal wel deden. Maar het woord heilig in de schrift wordt ook toegepast op een berg, maar die kan helemaal niet zondigen, een heilige berg. Of op een stad, een heilige stad, van God door de hemel neerdalend. Er zijn dus talloze duidingen die met het woord heilig worden aangeduid. Het is dus niet zo dat je daarbij moet denken aan. Dit is het heilige der heiligen. Dit is uniek en binnen uniek nog unieker. Nou, zo ongeveer is het heilige der heiligen. Unieker kan het niet. Dat is de inhoud van het heilige der heiligen. En daar, in het heilige der heiligen, daar stond de heilige ark. De ark van het verbond. Daarover later nog wat meer vanavond. En nu hebben we met elkaar iets gelezen over die hele bijzondere dag die ieder jaar plaats had in Israël. Dat is de grote verzoendag. Grote verzoendag. Dat is de echte dag van totale rust. Nu nog steeds in Israël, dan is het echt stil. Er is altijd herrie en altijd geschreeuw en druk verkeer. Maar op de grote verzoendag is alles stil. Nu nog steeds. Een hele speciale sfeer hangt er dan. Maar op de heilige grote dag, die dag van verzoening, ging de hoge priester in het heilige der heiligen. En dat is eigenlijk een heel centraal thema in de schrift. Normaal liep de hoge priester in die prachtige kleren, het hoge priesterlijke gewaad. En daar zaten schitterende kleuren in. En heel veel goud en edelstenen en gouden belletjes, granaatappels. Het was een en al schittering. Je kon die man horen lopen. Elke stap door hem gezet hoorde je ook. Maar die belletjes die rinkelden. Je kon hem dus horen. En hij droeg op zijn schouderstukken, dat heb ik de vorige keer gezegd, de namen van de zonen van Jacob. En op zijn borst de stammen van Israël. Dat verschil heb ik ook aangegeven. Die hoge priester. Nu, hij liep 1 dag per jaar anders dan normaal. En dat was op de grote verzoendag. Dan had hij kleren aan. En heb je het weer? Die kleren werden ook heilige kleren genoemd. Weer hetzelfde. Dus kleren die hebben op zich niks gezondigd. Maar apart, heel apart. Uniek voor dat gebeuren. En die heilige kleding van de hoge priester, die waren helemaal van linnen. Totaal geen opsmuk. Helemaal niets van een zilver of een gouddraadje of van een stukje edelsteen. Geen gouden speldje, geen kruisje, geen jodenster, niks. Ik zeg het maar even een beetje plat, maar gewoon totaal zonder enige opsmuk. Linnenbroek, linnenkleding, linnen tulband, that's it. En dat wordt in de schrift heilige kleding genoemd. Die heilige kleding lag ook niet bij de hoge priester thuis. Het is dus niet zo dat hij dat uit zijn eigen tentje moest halen. Die heilige linnen kleding voor de grote verzoendag werd bewaard in het heilige. In het eerste stuk van het eigenlijke gebouw. De voorhof, dan kwam je in het heilige. Daar werd deze linnen kleding bewaard. De hogepriester ging op die dag zich baden, met water wassen, dus bij het wasvat. En daarna trok hij zijn prachtige kleren uit en deed hij die specifieke, voor die dag bedoelde kleren aan. Een en al heerlijkheid normaal, behalve die ene dag. Ik weet niet of u het hebt, maar ik ga het wel zeggen. Ik heb me daar vroeger buitengewoon over verbaasd. Toen ik dat zag, dan denk ik, ja, hij was altijd schitterend. Altijd heerlijkheid. Altijd glorie. Altijd kleurrijk. Buitengewoon. In alle opzichten schitterend. Behalve op die ene dag. En die dag, die duurde 33 jaar. Nu zeg ik maar heel voorzichtig. Ik bedoel eigenlijk, toen hij hier op aarde kwam om het werk aan het kruis te volbrengen. Toen was hij anders. Toen, Jesaja zegt het, had hij gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Toen was hij anders. Heel anders. Dat is de Heer Jezus in die eenvoudige setting van geboren uit de maagd Maria in Bethlehem. In een kribbetje of voerbak of wat mij betreft broodbak. Het is me allemaal goed hoe je die bak noemt. Want het gaat niet om de soort bak, maar het gaat om het feit dat hij daar in alle eenvoud en in alle breekbaarheid heeft mogen liggen. En daarna opgegroeid in Nazareth, ik sla Egypte dan even over, en heeft hij als timmerman gefungeerd, geen gedaante nog heerlijkheid. En ze hebben hem niet eens herkend. Zo was het altijd. En de Heer Jezus, broeder en zuster, heeft op de grote verzoendag, ik bedoel dan echt de dag waarop hij naar het kruis ging, maar ook de route daarnaartoe, in alle eenvoud gewandeld zonder opsmuk. Hij had gedaante nog heerlijkheid. Soms zagen ze een paar discipelen die wat dichterbij stonden zijn heerlijkheid, glinsterend wit, omstraalde hem. Soms stond hij daar in alle volmacht in de hof Gethsemane, hij zei, ik ben, hij noemde zijn naam en alles deinsde achterover, lag op de grond. Soms heeft hij de golven die zo woest waren tot stilte gebracht door te zeggen, zwijg, wees stil. Soms heeft hij alle vissen een bepaalde kant op gestuurd om in het net van Petrus te zwemmen. Soms liep hij op het water. Zo nu en dan, kleine glimpjes van die glorie. Achter dat eenvoudige linnen kleed zat eigenlijk, daaronder zat een diepere laag van glorie en van heerlijkheid. En die was niet of nauwelijks te zien. Je verlangt ernaar om, ook toen hij hier op aarde wandelde in alle eenvoud, om achter hem die heerlijkheid, die glorie van Yahweh zelf te zien. En die is ook te zien. Duidelijk te zien op bepaalde punten. Ik heb ze net een beetje genoemd, een paar daarvan genoemd. Linnen staat in de Bijbel voor gerechtigheid van de heilige. Dat haal ik uit Openbaring 19, waar de bruid op een bepaalde dag zal zijn gekleed in een smetteloos wit linnen kleed. Dit zijn de rechtvaardige daden van de heilige. En nu heb ik het niet over de rechtvaardige daden van jou en van mij, maar ik heb het over hem. Zijn rechtvaardige daden. De rechtvaardige daden van de heilige. En dat is de Heer Jezus. Zo liep hij. En daarom wordt ook in het Oude Testament, nou, u mag Ezechiël pakken, u mag Daniël pakken, soms een man in linnen gezien. Ik weet niet of u Daniël 10 een beetje uit uw hoofd kent, waarschijnlijk wel, want u bent doorgewend aan de Bijbelstudenten allemaal. Maar Daniël 10 zegt, de man in linnen. Nou, Daniël kreeg het door en hij was helemaal kaduuk, hij was helemaal stuk. Hij viel voor hem neer en zei, hoe kan ik, mijn heer, met u spreken, mijn heer? Dat kan toch helemaal niet? Zo was Daniël onder de indruk van die man in linnen. En Ezechiël is die man in linnen degene die een koker heeft, een schrijfkoker heeft, en rondgaat in de stad en een teken maakt op het hoofd, op het lichaam van mensen die nog kermen vanwege de ongerechtigheden. Ook weer die man in linnen. En ik ken dus ook een vrouw in linnen. Dat weet u, heb je dat gezegd? Wie is dat? De bruid van het lam. In linnen. En die dag, de grote verzoendag, ging die man in deze hoedanigheid, al zijn heerlijkheid als het ware, dat is niet weg. De heerlijkheid, de glorie van Jezus is nooit weg geweest. Ook toen hij hier op aarde wandelde. Ook toen hij in de Hof Gethsemane was. Nog een keer die tekst. Toen hij aan de ene kant zijn zweet tot grote bloeddroppels zag worden. En op het andere moment, maar het is dezelfde locatie, dezelfde vierkante meter. Het is hetzelfde moment. Ik ben zij, zijn naam noemde en alles deinsde terug. Dus waar moet ik het nu, hoe moet ik het duiden? Ik kan niet zeggen dat hij zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Hij had gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. We konden het alleen niet zien. Maar zo nu en dan waren er toch momenten, zoals je bij een bewolkte dag misschien wel zo nu en dan momenten hebt, dat de zon er ineens schitterend doorheen komt. Zo was het ook bij de Heer Jezus. Hij was hier op aarde en hij was in de schoot van de Vader. Wie zal dat ooit kunnen zeggen, dat hij die in de schoot van Maria is geweest, op hetzelfde moment in de schoot van de Vader zou zijn. Wie pakt dat? Wie omschrijft dit? Dit is voor ons niet te pakken. En het is toch waar. Hij wordt een troetelkind genoemd in Spreuken 8. Een lievelingskind, andere vertaling. Weer een andere vertaling heeft Schoßkind, dat is een Duitse vertaling, in dit geval een Elbevelder vertaling. Maar dat betekent dus dat het iemand was die in de schoot van de Vader was. Hij die in de schoot van de Vader is, zei de Heer Jezus. Johannes 1. Toen. En de engelen van God gingen van hem uit. Johannes 1. En kwamen bij hem terug. Johannes 1. Toen was hij dat ook. Der engelen, Heer en Koning. Hij was dat gewoon. Hij was die engelen, Heer en Koning. Hij ging op de grote verzoendag naar binnen. Hij heeft in die achterzaal, zoals dat bij de tempel genoemd wordt, bij de tempel is het ook het heilige der heiligen natuurlijk, maar wordt hij ook achterzaal genoemd. Daar heeft de hoge priester op de grote verzoendag eerst reukwerk gebracht. Hij heeft vuur van het altaar genomen, dat daar vooraan stond, dat koperen brandofferaltaar, reukwerk aan toegevoegd en heeft die schaal met reukwerk naar binnen geschoven. En dat was de eerste daad op de grote verzoendag. Zodat de hele achterzaal al vol was van welriekend reukwerk. En hij heeft vanmorgen boerenkool gekookt. Daar hebben wij niet zo'n groot huisje. Dus ik rook het aan alle kanten. En als ik eten ruik, krijg ik al trek. Maar dat is mijn kwaal misschien. Maar in ieder geval, maar de buren roken het ook. Ja, die wisten wat we gingen eten. En dat weet u ook, als u iets van vlees gaat braden of iets van die aard gaat bakken, dan vis, dan is het te ruiken. De achterzaal rook helemaal naar hem. Alle reukwerk heeft te maken met zijn liefelijke reuk. Dat wat God zo graag rook, wat God zo graag proefde, wat hij zo graag wilde, dat het was helemaal in die achterzaal doortrokken. Heel die zaal was doortrokken met reukwerk. Ik mag dat zeggen, want toen de Heer Jezus begon met zijn dienstwerk, nu ga ik het anders vertalen, maar ik ga wel zeggen wat ik denk. En hij zich liet dopen door Johannes de Doper, daarbij de Jordaan, weet u wel, dat is het begin van zijn feitelijke dienst geweest. Toen ging de hemel open, nu zeg ik het met mijn eigen woorden, we ruiken hem hoor, we ruiken hem. Dat is wat daar staat eigenlijk. Dit is hem, de geliefde zoon. En dat is nog een paar keer gebeurd. Nog twee keer daarna is de hemel geopend en hebben ze echt gezegd dat die geur van hem daar al te ruiken was. Dat is liefelijkheid. Dat is de aangename, de rustgevende, want ook dat is waar, een rustgevende geur. Dat zijn allemaal dingen die bij elkaar komen. De tweede keer dat de hoge priester naar binnen ging was met een schaal met bloed van een stier. En dat moest hij doen voor zijn eigen familie, voor zijn eigen huis. En de derde keer dat hij daar naar binnen ging op die dag, was met een schaal van bloed, maar dat was van die ene bok. Er waren twee bokken in gereedheid gebracht. Eén werd geslacht en het bloed van die ene bok werd ook naar binnen gedragen. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. En toen heeft hij op het verzoendeksel 1 keer gesprenkeld, voor het verzoendeksel 7 keer. Misschien omdat God maar 1 keer dat heeft te zien en wij misschien wel meer moeten zien. Maar hij kwam daar ook verder het hele jaar niet. De hoge priester kwam maar 1 keer per jaar. In die hoedanigheid, in die kleding, daar in die achterzaal. Ik ga straks zeggen dat er wel iemand anders kwam, maar dat even, ik wil eerst even dit kwijt. Als hij dat gedaan had, dan ging hij naar buiten en dan ging hij met zijn handen boven de kop van die andere bok. Al de schuld, al de ongerechtigheid, al de zonden van Israël beleiden. En die werd door iemand die daarvoor gereed stond, weggeleid naar de woestijn en die bok werd losgelaten. Ik weet niet of een bok kan denken. Natuurlijk denk ik dat een bok denkt. Natuurlijk heeft een instinct in elk geval. Maar die bok die denkt in elk geval, ik ga niet weer terug daar, want daar loop ik alleen maar risico. Ik maak dat ik wegkom. Ik zeg het tot je eigen vertroosting. Al je ongerechtigheid, al je zonden, al je overtredingen, ze zijn voor altijd weg. Ze zijn weg. Ze komen nooit meer terug. Ze zijn weg. Voor eeuwig weg. Onze kinderen zingen, en nu zijn al mijn zonden weg. Voor eeuwig weg. Nu, dat is zo. De zekerheid van je geloof hangt niet af van jouw belijdenis. Het hangt af van zijn belijdenis. Hij heeft mijn schuld voor God beleden alsof het zijn zonden waren. Want jij weet niet eens hoeveel zonden je had. Misschien denk je, 10, 20, onzin natuurlijk veel meer. Want iedereen herinnert zich veel meer dan die 10, dan die 20. Maar als je denkt dat je ooit al je zonden voor God beleden hebt, nou, stop maar. Want je komt nu iets tegen in je eigen leven waarvan je denkt, verdraaid, dat staat er al 50 jaar, al 60 jaar, al 70 jaar. En ik heb het nooit als zonde gezien. Nou stel je voor dat je in die tussentijd gestorven zou zijn. Zijn er dan onbeleden zonden blijven hangen tussen God en jou? Nee, het is niet mijn belijdenis dat telt, het is zijn belijdenis dat telt. Hij heeft het voor mij bij God beleden, alsof het zijn zonden waren. En God ziet mij in hem aan, in dat werk door hem voorbracht. En je ziet in dat tafereel, daarbij de tabernakel, met die handen boven die levende bok, dat die bok dus weggestuurd wordt en nooit meer terugkomt. Eigenlijk een soort garantie van, en nu is het weg. Dat is zekerheid van je geloof, omdat hij het heeft gedaan. Daarna ging de hoogpriester weer naar binnen, ging zich omkleden, die heilige linnenkleding bleef daar. En hij trok zijn gewone kleren aan en die waren buitengewoon. Ik wil u proberen iets te vertellen. U en ik gaan naar de Heer Jezus. Misschien vandaag. Misschien wordt het vandaag echt de dag waarop we naar hem gaan. En waar komen we dan? Nou, mensen overlijden, gelovigen sterven en gaan ze naar het paradijs. Maar als de Heer Jezus vanavond komt, gaan we niet naar het paradijs. Daar komen we dan niet. Is dat een manco? Ja, een beetje wel. Want daar hebben anderen al jaren, maanden, tijden genoten van hem en van die sfeer. Waar ze onuitsprekelijke woorden hebben gehoord. Een mens niet geoorloofd uit te spreken. Waar ze geweldige dingen hebben meegemaakt. En die worden eerst opgewekt. Wij worden veranderd. Wij gaan vanuit Hebron. Een mooie plek om vanuit te vertrekken. Hebron, gemeenschap. Ja, we gaan van de Heer. We gaan naar de Heer. De buren hebben ook wat straks. Onze sleuteltjes blijven hier liggen, dus die gaan graaien. Al die buren die gaan allemaal naar die autosleutels zoeken voor jou. En misschien wel naar de portefeuille. Maar wij gaan naar hem. En we zien hem in glorie en in heerlijkheid. En we horen hem, dat had hij al eerder gezegd, zeggen: ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Oh ja. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Voordat het hele probleem van verzoening en van zonde en van schuld opgelost. Voor die tijd, heerlijkheid, schittering, glorie, majesteit, grootheid, daar. En die krijgen, we zien hem daar in al die glorie, in het huis van de Vader. Nou, we staan perplex, echt, we staan perplex. Een voorbeeldje als Johannes in Openbaring 1, de Heer Jezus, één ogenblik ziet in die hoedanigheid, dan valt hij als dood aan zijn voeten. Hij had hem continu gezien, continu meegemaakt. Dag in dag uit, gedurende 3 jaar in een geval. Maar dan ziet hij hem eens anders. Totaal anders, in glorie en in heerlijkheid. U en ik zien hem ook in die glorie en in heerlijkheid. Zal ik het voorzichtig zeggen, dan zien we ineens de hoge priester in al zijn glorie, in al zijn schittering, in al zijn goud, in al zijn edelstenen. Alles bij elkaar. Één complete heerlijkheid. En nu ga ik het op mijn eigen manier zeggen. Neem me niet kwalijk als ik het wat krom zeg. Want het is niet zo krom, maar misschien klinkt het wat krom in je oren. Dan zegt de Heer Jezus, en nu Dato, nu gaan we even naar de grote verzoendag kijken. Daar in de hemel. Dus we zijn in het vaderhuis en we genieten daar. We zien die glorie, we zien die heerlijkheid, we zien die schittering, we zien al die kleurrijkheid en die enorme rijkdommen. Alles zien we. En dan gaan we met hem naar een ander vertrek. Naar de troon van God. Wie ziet u dan? Zag ik het lam staan als geslacht. Zie je het verschil? Ik hoop dat overkomt. Dan zie je dan ineens een hele andere Heer Jezus staan. Niet die schittering, niet die kleurrijkheid, niet die enorme rijkdom en majesteit. Maar dan zie je het lam staan als geslacht. En ik weet niet hoe vaak verteld. Het is alsof het net gebeurd is. Alsof je ooggetuige was van dat kruis. Alsof je daar bovenop stond. Dat zie je dan op dat moment. En daar valt alles voor neer. En dat is grote verzoendag. Nou, ik citeerde dus nu iets uit Openbaring 1 en ik citeerde iets uit Johannes 17 eventjes, maar ook uit Openbaring 5. Hè? Daar zie je het verschil. En dan blijkt dat die grote verzoendag een verstrekkende betekenis heeft. En daarom kan de brief aan de Hebreeën, dat is een parafrase op de grote verzoendag, dat heet een boek, eigenlijk een uitleg van de grote verzoendag, dat is de brief aan de Hebreeën, een uitleg van de grote verzoendag. Daar zie je. Ja, wij hebben geen hoge priester die met het bloed van stieren en van bokken is ingegaan, maar iemand die met zijn eigen bloed is ingegaan om een eeuwige verzoening tot stand te brengen. Dat is jouw hoge priester, dat is mijn hoge priester, dat is de Heer Jezus. Wordt dat die tijd dat u zegt, Heer Jezus, ik wil u gewoon bedanken dat u het heilige der heiligen binnenging. Er was niemand in de tent. Daar hebben ze wel uit geconcludeerd dat ze voorzichtig moesten zijn. Nou, dat moesten ze zeker. Maar er was niemand. Het is alsof God het onttrekt aan het oog van iedereen toen de 3 uur helemaal donker werd. Er was niemand die het kon zien. Niemand kon daarin doordringen. Dat was tussen God en hem alleen. dat zijn dingen die je misschien als plaatje mee mag nemen, op mag nemen, in je hart mag leggen, waarvan je dus gaat zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u dat hebt willen doen. Ik ben zo blij met de Heer Jezus. En ik ben ook blij met de tabernakel, omdat daar dit allemaal in te vinden is. Omdat we, als we kijken naar die tabernakel en naar het heilige der heiligen, naar het verzoendeksel, daarover straks nog iets, dat je daar allemaal naar mag kijken. Ik heb denk ik wel eens een poging gewaagd om iets te zeggen over de graftuin in Israël, in Jeruzalem, bij Jeruzalem. Daar is een graf. Nou, even los van de discussie, is het nu wel of niet de juiste locatie, want daar is heel veel gedoe over. Maar in elk geval is Maria van Magdala daar op die opstandingsdag bij het graf. Dat is in elk geval duidelijk. En dan wordt ze uitgenodigd om naar binnen te gaan. Dat doet ze ook. En wat ik nu zeg, heeft mijn hart diep geraakt toen ik het voor het eerst zag en hoorde. Toen zag ze daar, op de plek waar het lichaam van Jezus gelegen had, een engel zitten aan de linkerkant en een engel zitten aan de rechterkant. Dus daar waar de voeten van de Heer Jezus gelegen hadden en daar waar het hoofd van de Heer Jezus gelegen had. En toen wist ze het. Zal ik het anders zeggen? Toen zag ze de grote verzoendag. Toen zag ze het verzoendeksel. Het verzoendeksel. Met een engel aan de ene kant en een engel aan de andere kant. Daar. Toen bleek het verzoendeksel niet meer in de tempel te zijn. Op dat moment stond er ook geen verzoendeksel in de tempel. Er was helemaal geen ark in de tempel. Helemaal niks, die is nooit meer teruggekomen. Maar goed, dat is een apart verhaal. Maar je kunt niet bewijzen dat er iets van een ark van het verbond nog was in Jeruzalem. Dat is niet zo, die is weggehaald. Die is nooit teruggekomen. Maar toen was het ineens, laten we dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Want daar was dit wel toen, hè? Daar was dit toen. Waar je dit kon zien, waar je dit kon waarnemen. Waar je dat allemaal kon oppakken. En ze zag het in zijn geloven. Het is moeilijk om mensen te vertellen dat dit waar is. Maria van Magdala werd niet geloofd toen ze haar getuigenis gaf. Zelfs niet door de discipelen. Die hebben ook nog gedacht, nou ja, het zal wel een vrouw zijn, een beetje overdun of zo. Weet je wel, nou, een beetje wat we vandaag misschien horen zeggen. Maar ik kan u verzekeren, als uw hart verlangt naar de Heer Jezus, dat de Heilige Geest u meeneemt naar binnen en u laat zien wie hij is en wat hij heeft gedaan. Dat laat hij, de Heilige Geest, u en mij zien. Nu ga ik met u naar de volgende tekst en dat is uit Numeri. Dus iets verderop in uw Bijbeltje, Numeri 12. Numeri 12. Er is in het boek Numeri ontzettend gemurmureerd en daarom wordt het boek Numeri, misschien een oud grapje, ook vaak het boek Murmuri genoemd. Kun je wel onthouden. En alle moppenpartijen, ze staan zo'n beetje allemaal in Numeri. Hoe ook Mirjam en Aaron, dus uit hetzelfde nest van Mozes, zeggen tegen elkaar, nou, dat kan toch niet waar zijn dat de Heer alleen maar door die ene Mozes spreekt. We zijn toch van de familie, we horen er toch ook bij, wat denk je eigenlijk wel? Sorry dat ik het een beetje overdun, een beetje overtrokken zeg, maar daar ging het wel om. Daar ging het echt om. Mensen die wilden ook zelf een bepaalde positie hebben. Jaloezie dus. Kwam vroeger nog voor, tegenwoordig komt dat nooit meer voor. Hoofdstuk 12. Numeri 12, vers 1. Mirjam en ook Aaron spraken over Mozes. Ja, we spreken over. Niet spreken met, maar spreken over. Ook ooit van gehoord dat je wel over een ander kunt praten. Niet met die ander kunt. Niks nieuws onder de zon. Het is allemaal terug te vinden. En dat gaat dan over die Cushitische vrouw die hij genomen had. Nou, dat weten we niet helemaal zeker. Of dat dezelfde vrouw is als die uit Midian afkomstig was, van Jethro. Ze zeiden, heeft de Heer alleen maar, vers 2, door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? Zo was hij toch ook nog niet onbelangrijk? Wel, nee. En de Heer hoorde het. Wat je ook zegt van voorgangers. De Heer hoort het. Ik wil het toch zo zeggen. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig. Nou, dat is in ieder geval een compliment. Meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Meteen zei de Heer tegen Mozes en tegen Aaron en tegen Miriam. U met zijn drieën vertrek naar de tent van de ontmoeting. En ze vertrokken met zijn drieën daar naartoe. Toen daalde de Heer neer in de wolkkolom en ging bij de ingang van de tent staan. Hij riep Aaron en Miriam en zij kwamen beiden naar voren. Hij zei, luister toch naar mijn woorden. Privé onderwijs voor Aaron en voor Miriam. Als iemand onder u een profeet is, dan maak ik de Heer mij door een visioen aan hem bekend. Spreek ik met hem door een droom. Maar zo doe ik niet tegenover mijn dienaar Mozes, die in mijn hele huis trouw is. Met hem spreek ik van mond tot mond, ja, zichtbaar en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de Heer. Waarom bent u dan niet bevreesd geweest om over mijn dienaar en over Mozes te spreken? Zo ontbrandde de toorn van de Heer tegen hen en hij ging weg. Ik laat de rest los. Dat Miriam daar als een middelaarste staat, als die wolk weggetrokken is. Ja, dat is zo, ja. Maar het gaat me om het volgende. De Heer zegt, moest luisteren. Jullie hebben een enorme grote mond gehad. Jullie hebben gewoon gedacht, nou, dat is ongeveer hetzelfde. We zijn van hetzelfde hout, we zijn van dezelfde vader en moeder. Amram en Jochebed zijn ook onze ouders. Wat denkt hij wel dat hij is? We zitten gewoon broer en zus. Wij zijn ook belangrijk. Denk je dat dat alleen maar door die man is? Dan gaat hij. De kerkscheuringen die barsten ons om ons heen open, aan alle kanten, hoor. Onvoorstelbaar. Maar het heeft ten diepste allemaal met hetzelfde probleem te maken. Nu zegt de Heer, maar die Mozes, daar is wat bijzonders mee aan de hand. Mozes is vertrouwd in heel mijn huis. En dat is ook precies de taal van de brief aan de Hebreeën. Ik weet niet of u die teksten kent in Hebreeën 2. Daar gaat het over het huis van de Heer, maar vertrouwd als hij is in heel mijn huis. Ik zal het anders zeggen. De Heer sprak met Mozes van mond tot mond, duidelijk, niet in raadselen. Hij aanschouwt de gestalte van de Heer en hij hoort een stem van tussen de... Andere tekst, die staat niet in dit stukje. Een stem van tussen de beide cherubim en hij, de Heer sprak met Mozes. Ik zal het anders zeggen. Mozes was daar kind aan huis. Aaron kwam daar 1 keer per jaar. En dan ook nog in een bepaalde kleding. Maar Mozes was er elke dag. Ik hoop dat u het pakt. Dat het heilige der heiligen destijds niet een plek is. 1 keer per jaar functioneel op de grote verzoendag. Nee, nee. Elke dag functioneel. Dat is 1 verzoendag, dat klopt. Maar voor de rest... En het hele merkwaardige feit is dat Mozes daar bij de Heer kwam. En altijd bij hem terecht kon. Altijd. Als er vragen waren, hij wist niet precies hoe het moest met de erfenis van bepaalde vrouwen. Bijvoorbeeld. En hij zegt, ik weet het nog niet, maar ik vraag de Heer wel. Nou ja, daar gaat hij. Altijd heeft hij daar de stem van de Heer gehoord. Daar hoorde hij hoe het was. U hebt het makkelijk praten. U hebt een heel boek van de Heer in uw handen. Een paar vertalingen en u komt een heel eind. Maar Mozes had geen boek. Hij kon niet even zeggen, nou dat zoek ik even op. Dat zoeken we op of zo. Een spelletje. Nee, dat was er niet. Hij ging naar de Heere en de Heere vertelde het Mozes. Van mond tot mond spreek ik met hem duidelijk, niet in raadselen. Hij aanschouwt de gestalte van de Heere. Wat een zegen, wat een tijd, wat een moment om daar bij hem te zijn en om daar bij hem te komen. Mozes, elke dag in Gods tegenwoordigheid. Daarom is Mozes de man die van God uit vertrekt met de zegen van God. En daarom is Aaron de man die van de mens uit verzoening brengt in Gods richting. Het zijn twee tegengestelde richtingen. Aaron dus van jou uit, van ons uit, van de zondige uit, van het verkeerde in de richting van God verzoening doen. En Mozes is degene die vanuit die volheid, vanuit het heilige der heiligen, vanuit het verzoendeksel in alles wat er omheen is, met de woorden van God naar buiten komt. Daarom straalde zijn gezicht als hij daar vandaan kwam. Nou, let er maar eens op. Als jij ditzelfde geheim in je eigen leven kent, dan weet je dat je, als je daar vandaan komt, dat je straalt. Ja. Er is iets met jou vandaag. Ja, dat klopt. Er is iets met mij vandaag. Er is iets gebeurd. Ik was even bij de Heere God op bezoek. Nou, als je dat zegt, dan lachen ze allemaal. En ze vinden je allemaal overdun en overdreven. Dit kan niet. En het is toch waar. Ik ga daar nog iets aan koppelen. En dat is wat de brief aan de Hebreeën ook vertelt in Hebreeën 10. Laten we dan naderen en laten we onze onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Hebreeën 10 vers 19 en verder maar hoofdstuk 10 vers 25 zegt, laten we de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Dat is dit punt. Jij en ik worden nu uitgenodigd om daar te zijn waar Mozes kinderhuis was. Laten wij naderen. En als het dan even niet lukt, als het niet zo goed gaat met je, dan zijn er misschien dingen die verhinderen. Laten we dan op elkaar acht geven. En elkaar aanvuren. En elkaar bemoedigen. En zeggen, kom, je mist wat. Het gaat daar niet om de samenkomst om 10 uur of om 10:30 of om 12 uur. Natuurlijk kun je daar ook over spreken. Maar het gaat er ten diepste om dat je als gelovige samen mag zijn met de Vader en met de Heer Jezus in het Heilige der Heiligen. Dat wordt hier gedaan. Dus dat hele beeld van Mozes die daar vertrouwd was in heel dat huis, heeft te maken met jou en mijn zijn in het huis waar de Vader is en waar de Heer Jezus is en waar de Heilige Geest is. Waar we onuitsprekelijke dingen horen, waar we geweldige zegen mogen vinden. En we zeggen, nou nee, we hebben nu even genoeg aan Parijs en aan alle prut daar. Nou, daar gaat hij. En dan beginnen we te praten over, heb je gezien dat Netanyahu daar liep en meneer Abbas liep er ook. Er zaten een paar figuren tussen. Dat duistere figuren hadden allemaal een zwart pak aan. Maar goed, die liepen ertussen. Daar gaat het dan over. Daar hebben we het over. Maar we hebben het niet meer over wat onze onderlinge bijeenkomst is. Wat is nou onderlinge bijeenkomst? Is dat 10 uur Hebron of 11 uur Musselkanaal? Is dat veel maar een tijd? Ja, dat zou bijzonder pover zijn, maar dat betekent dat je één keer per week nog een mogelijkheid hebt om bij de Heer te komen. Alleen maar om 10 uur of om 11 uur, wat de tijd er dan maar van mag zijn. Dat is arm. Zal ik het anders zeggen, als je vanavond moeite hebt en problemen hebt, ga dan. 2 uur 's nachts is ook goed. Je bent welkom. Laten we naderen. Staat geen frequentie bij. Sta niet bij hoe vaak het moet. Dat zijn de Hollandse regels. Die gaan gelijk zeggen, maar hoe vaak moet het al? Je bedoelt eigenlijk van, hoe kom ik er het makkelijkst af? Ik ben een beetje kattig als het daarom gaat, omdat ik het zo jammer vind. Weet u wat het allermooiste is om omgang te hebben, vertrouwelijke omgang te hebben met hem, met de Heer Jezus? Gods verborgen omgang, Gods vertrouwelijke omgang is met zielen waar zijn vrees in woont, waar eerbied is voor hem, waar ontzag is voor hem. Die zielen, die genieten mateloos. Dat is onze eigen bijeenkomst. Waarom mag ik dat zeggen? Nou, omdat dat woord nog een keer voorkomt in de Bijbel. Dit is Hebreeën 10, 25. Dat heb ik net geciteerd, maar 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 zegt het ook. Daar komt datzelfde woord, dat komt maar 2 keer voor in het Nieuwe Testament. Ik doe net alsof ik verstand van taal heb, maar het komt maar 2 keer voor. Daar, in 2 Thessalonicenzen 2. En in Hebreeën 10 heet dat onderlinge bijeenkomst. En in 2 Thessalonicenzen 2 heet het onze bijeenvergadering tot hem. Aha, maar daar willen we niet missen. Dat willen we niet kwijt. Daar wil ik niet te laat zijn. Onze bijeenkomst, onze bijeenvergadering, onze toevoeging naar hem. Dat is het. Dan gaan we naar hem toe. Bij hem zijn. Nou, dat is precies hetzelfde als onderlinge bijeenkomst. Dat is onze bijeenkomst. Dat hebben we samen, onze onderlinge bijeenkomst. En nu gaan we het niet afmeten van ben je er wel en ben je er niet. Ik heb heel wat opmerkingen gehoord over de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. En dan kreeg je op je kop als je er niet was of zo. Er hangt ook hier en daar wel eens een bord van de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Nou, dat hangt er dus voor hen die er wel zijn, want die lezen het. Die anderen die er niet zijn, die lezen het toch niet. Een beetje raar. Kun je een klein grapje verdragen? Ik zag een stukje televisie van Urk. Op een zaterdagmiddag, dus anderhalve week terug of zo. Afgelopen zaterdag niet, maar de zaterdag daarvoor. Via de VPRO werd uitgezonden over het mannenkoor Halleluja. Nou, dat vond ik interessant. Dat wil ik wel eens zien. En er werd ook een mooi lied gezongen. Er werd gepraat en zo. Het allemaal ging. Maar het ging op een gegeven moment ook over een ledenvergadering. En de voorzitter die ging weer tekeer en die zei van er zijn zo weinig mensen, er zijn zo weinig leden die hun verantwoordelijkheid nemen. En Fendi ging weer tekeer van hoe kan het nou dat er zo weinig mensen komen. Toen ging een oude broeder ging staan of ging zitten, die vroeg het woord en zei moest luisteren, dat heb je nu al 3 keer op zo'n ledenvergadering gezegd. Maar ik vind dat niet eerlijk, want u zegt het tegen hen die er wel zijn, die moeten het opeten. En de mensen die er niet zijn, ja die horen het toch niet, dat heeft ook geen zin. Nou zo ongeveer. Zo ging het in dat stukje. Ik denk, dat is wel een beetje zo. Als je als een herdershond op maandag de kerkleden bij langs gaat en zegt, waar was je gisteren? Bam, 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 bam. Nou, als een herdershond, hè, blaffende. Had je een goed excuus? En als je een herder rondgaat, dan ga je misschien zeggen, we hebben gisteren dus ook een mooie dingen van de Heer Jezus gezien. Mag ik je dat nu ook nog zeggen? Precies het omgekeerde. Precies het omgekeerde. Kies maar. Maar in elk geval is onze bijeenvergadering tot hem, ons bij hem komen straks. En ons bijeenkomen van vandaag is bij hem komen. En u voelt aan, dat heeft niet eens te maken met het totale aantal, dat heeft te maken met jouw hart en met zijn hart. Daarom ook vannacht om 2 uur. Of een ander moment. Als je echt vraagt aan mensen wat de mooiste, inhoudelijkste momenten zijn geweest in hun leven, dan zeggen de mensen meestal, ga maar eens inventariseren, toen ik het heel moeilijk had, niet wist waar ik het zoeken moest. Toen was de Heer zo dicht. Ja, dat was het mooiste, dat blijft hangen. Dat was het beroerdste als het om lichamelijke dingen gaat. Maar inhoudelijk, diep in je hart, weet je, dit was kostbaar. Dit was heel bijzonder. Dat kan. Ik hoop dat u dit pakt. Ik heb nog een derde stukje tekst. Dat is Deuteronomium. Nog even verder bladeren. Deuteronomium 10. Deuteronomium 10. Vers 1. In die tijd, zegt Mozes, en ik kijk een beetje terug. In de tijd, dat is het boek Deuteronomium. Alsof je dus nog een keer. Hij kijkt terug. Terugblik. Zei de Heere tegen mij, hou 2 stenen tafelen voor u uit, net als de eerste, en klim de berg op naar mij toe. Ook moet u een kist van hout voor u maken. Ik zal op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u verbrijzeld hebt. En dan moet u ze in de kist leggen. Daarom maakte ik een kist van acaciahout, hieuw 2 stenen tafelen uit, net als de eerste, en ik klom de berg op met de 2 tafelen in mijn hand. Toen schreef hij, de Heere, op de tafelen overeenkomstig de eerste tekst. De 10 woorden die de Heere tot u gesproken had op de berg vanuit het midden van het vuur. Op de dag dat u daar bijeenkwam en de Heere gaf ze aan mij. En ik keerde mij om, daalde de berg af en legde de tafelen, die 2 stenen tabletten, in de kist die ik gemaakt had. Daar zijn ze nog steeds, zoals de Heere mij geboden had. Vers 8. In die tijd zonderde de Heere de stam van Levi af om de ark van het verbond van de Heere te dragen. Om voor het aangezicht van de Heere te staan, om hem te dienen. En om in zijn naam te zegenen tot op deze dag. Daarom heeft Levi geen aandeel of erfelijk bezit met zijn broeders. De Heere zelf is zijn erfelijk bezit, zoals de Heere uw God tot hem gesproken heeft. U kent hem. U wist het dat dit zou komen, want dit hoort bij het Heilige der Heiligen. Hoe komen we aan een ark? Nou, dat had de Heere zelf geregeld. De eerste twee stenen tafelen door de Heere God zelf uit de berg gehakt, uit de rots gehakt en door hem zelf beschreven. Heeft Mozes stuk gegooid aan de voet van de berg, omdat het volk het gouden kalf omringde. En Mozes wist, mijn verklaring, maar ik kan geen betere bedenken, als ik het niet doe, dan gaat het hele volk stuk. Als ik deze twee stenen tafelen in de camping breng waar het gouden kalf staat, dan gaat het hele volk eraan. Als je later leest, als men één keer de mensen van Bet-Shemes bijvoorbeeld, u vindt ze terug in het Koningenboek, die in de ark kijken, oog in oog komen te staan met de 10 woorden, gelijk gestorven. Wie zou oog in oog kunnen staan met Gods heiligheid, met Gods eis? Niemand. En Mozes wist dat. Hij was bij de Heer geweest 40 dagen, 40 nachten. Had de heiligheid van God geproefd. Zijn glorie geproefd. En hij heeft gedacht, als ik die stenen tafelen niet stuk gooi, dan gaat het hele wolk stuk. Dat is echt zo. En hij heeft ook nooit een verwijt gekregen van de Heer, dit had je niet moeten doen. Dit is kostbare steen, dat is door mijzelf gehakt en door mijzelf beschreven. Niks, nul. Nog sterker, Mozes gaat bidden en vraagt of de Heer ook het anders kan doen. Hij heeft zelf gezegd, nou geef mij dan de schuld maar, geef mij maar, delg mij maar uit uw boek, Mozes. En hij heeft gebeden om genade, nog een keer gebeden, gesmeekt. Toen zegt de Heer God uiteindelijk, goed, ik zal genadig zijn die ik genadig zijn. En er is een plaats bij mij in de rotsholte en de Heer ging voorbij. En toen, twee stenen tafel, nu moest Mozes ze gaan houden. De eerste stel zijn door God gehouden. En nu gaat Mozes met twee stenen tafelen, blanco stenen tafelen, onder zijn arm gaat naar boven, naar de Horeb, naar de top, blijft daar weer precies 40 dagen, 40 nachten, net als de eerste keer. En de Heer schrijft op die tafelen hetzelfde als stond op die eerste stem. Maar de Heer God had ook gezegd, maar Mozes, ga nou eerst een kist maken. En nu wil ik het heel voorzichtig zeggen. Die kist, u ziet hem hier, hè? Is misschien de allerbeste illustratie van de Heer Jezus die denkbaar is. Ik ken geen betere. U kunt gaan vergelijken met Salomo of met koning David. Of u kunt gaan kijken naar de offerdieren. U kunt gaan kijken naar van alles wat er allemaal aan typen, aan schilderijen van de Heer Jezus is. Maar dit is het beste. Die arken der verlossing, die allen die in nood zijn opneemt. Dat haal ik uit een heel oud liedje, Scheepke onder Jezus hoede, met zijn kruisslag hoog en top. Die neemt als arken der verlossing allen die in nood zijn op. Daar ging het over de ark van Noah. Maar daar werd al in dat liedje gezegd, maar het is niet de ark van Noah. Het is de Heer Jezus. Ja, precies. Hij is dat. Weet u, er is maar één in wie de ganse volheid van de Godheid lichamelijk wonen, was in hem. En er was ook maar één waarvan gezegd kon worden, uw wet is in het midden van mijn ingewand, in het binnenst van mijn ingewand. Dat is de Heer Jezus. Hij, de Heere God, zei Mozes, goed, ik ben niet veranderd. De Heere God is niet veranderd. Hij is niet genadiger geworden of zo, of milder. Het is hetzelfde woord, het is hetzelfde schrift. Hij is niet veranderd. Maar er is een oplossing. Want als Mozes zonder die kist in het kampement van Israël was gekomen, was het misschien een dag goed gegaan of zo, of twee dagen, ik weet niet, noem maar iets. Hè. Maar dan was er weer iets gebeurd. Mozes komt naar beneden. Eerst gaat hij naar boven om zich te laten beschrijven met alle eerbied. Ik zie dat, Heer Jezus. Schrijf het maar op mij. Zet het maar op mijn rekening. Laat mij die kerfstok maar betalen. Dat er allemaal op staat aan verkeerd, aan prut, aan toestand van jou en van mij. Schrijf het maar op mij. Reken het mij toe. En die komt met die twee stenen tafelen naar beneden en doet ze in de kist en dan doet hij er een deksel op. Merkwaardig genoeg is de deksel hier niet beschreven. En dat deksel, dat heet, u weet het, hè, verzoendeksel. En het is nog hetzelfde woord als genade troon ook. Romeinen 3, 25. Ik vind het zo schitterend dat de Heere God zich een kist heeft laten maken. En in die kist de twee stenen tafelen. Waarin zijn gedachten, waarin zijn wezen, want dat is het ten diepste. Waarin zijn wezen zichtbaar wordt. Dat hij dat in die kist heeft gelegd. En die kist hebben ze meegenomen, 40 jaar door de woestijn. Op de schouders gedragen. En de Levi-stam mocht die kist dragen. Voor de Heere te staan om hem te dienen, maar ook om in zijn naam te zegenen. Die zegen is gekomen. De ark van het verbond. Die is een keer gearresteerd door de Filistijnen, teruggestuurd via Bet-Shemes en Kiriat Jearim terechtgekomen. Vandaar door David opgehaald en in Jeruzalem in een tent gezet. Daarna in de tempel gezet. Daarna is de tempel verwoest door Nebukadnezar. Ark is weg. Nobody knows where. We weten het niet. We weten het echt niet. We weten niet waar die ark gebleven is. Misschien opgetrokken in de hemel. Daarom kan het boek Openbaring zeggen, de ark van het verbond in de hemel werd zichtbaar. Dus zou kunnen. Hoe ook, jij en ik kijken nu naar die ark van het verbond. Met die cherubijnen erop, die de vleugels naar elkaar hebben toegespreid. Onder die vleugels van de cherubim zingt een lied uit de bundel Opwekking. Niet alle liedjes uit de Opwekking zijn me even dierbaar, maar daar ontmoet ik jou. Dat geloof ik wel, ja. Daar. Grote verzoendag. U ziet de Heer Jezus. Neem hem op je schouder. Draag hem door deze wereld. Dien hem en wees een zegen namens hem. Dat is precies wat Deuteronomium 10 zei. Wees een zegen. Laat die zegen van de Heer Jezus doorkomen, uitstralen, zichtbaar worden. Door ons heen, ook door vanavond heen. Wilt u dat alsjeblieft overwegen? Grote Verzoendag is een hele bijzondere dag. Elke dag bij de Heer zijn is ook heel bijzonder. Het kruis is eenmalig. Maar omgang met Jahweh is niet eenmalig. Dat is permanent. En het dragen en het dienen is ook permanent. En het een zegen mogen zijn is ook permanent. De Heer zegene ons. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zo zag en ons zo hoorde en ons hart kent, ons denken kent. Bij u is alles op. Ja, alles bekend. We danken u hartelijk dat we zo voor elkaar mogen bidden en uw zegen mogen vragen voor een nieuw jaar. We zijn begonnen. We weten niet hoeveel tijd we hebben. Maar deze dingen sporen ons aan om toch alert te zijn, om dicht bij u te zijn. En om het verlangen uit te spreken, om te dienen, te zegenen. En u groot te maken, u op onze schouders te nemen. Zo willen we elkaar aan u opdragen en op hetzelfde moment bidden dat we zo vaak in het heilige der heiligen zullen zijn als maar mogelijk is. We willen u danken dat er bij u geen getal bij staat. Van je bent al twee keer geweest vandaag. We mogen komen, we mogen naderen en we mogen vrijmoedigheid hebben. Staat erbij in Hebreeën 10. Laten we die vrijmoedigheid ook gebruiken. En we mogen dat samen doen met die grote priester over het huis. We danken u en prijzen u, Vader. Amen.